Maar nu gaan we ook op naar een feest. Nog niet het paasfeest. Maar wel Palmzondag, zoals door Monique is aangehaald. Ook wel Palmpazen genoemd. De laatste zondag voor Pasen, misschien nog belangrijker, de eerste dag van de, wat we noemen, de Goede Week. Op Palmzondag wordt door de christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. En deze gebeurtenis staat eigenlijk beschreven in alle evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, allemaal vertellen ze over deze binnenkomst van Jezus in Jeruzalem. Dus het was een bijzondere gelegenheid. Maar ook in het Oude Testament worden heel veel gebeurtenissen van Jezus' leven voorzegd. Worden ook beschreven door de profeten. Er wordt beschreven over zijn verwekking, er wordt beschreven over zijn geboorte, er wordt beschreven over zijn naam, beschreven over zijn missie, beschreven over zijn verraad, over zijn lijden, over zijn kruisiging, zijn hemelvaart en wat dit allemaal betekent voor ons mensen. Sommige schriftgeleerden zeggen zelfs dat er honderden messiaanse profetieën bestaan die allemaal wat wisten te vertellen over Jezus. Er zijn de dingen die je liever niet wil weten. Zoals dat in de gemiddelde chocoladereep de 8 insectenpoten zitten. Dat de meeste lippenstiften voor de dames heel veel vissenschubben bevatten. Dat er op je toetsenbord meer bacteriën zitten dan op je wc-bril. En 1 op de 4 mensen in het OV heeft poepbacteriën aan de hand. Oh, en die druppels op de grond bij een vliegtuig als je in een wc komt is geen water. Het is maar dat je het weet. Maar er zijn ook dingen die we allemaal zouden moeten weten en door Gods woord aan ons zijn doorgegeven. En een ervan is dus ook over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En daarom ook de titel van vandaag, Profeten lieten het weten. En we lezen daarvoor eerst een stukje uit de profetie van Zacharia in hoofdstuk 9, vers 9 tot en met 11. Zacharia 9, vers 9 tot en met 11. Waar staat, verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal worden weggenomen. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van rivier tot de Eufraat, tot aan de eidenen der aarde. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water is. Kon ik net bijhouden. Dat ging maar net goed. De context van dit Bijbelgedeelte is dat het volk in ballingschap zit in Babylonië. En niet zo kort, het is echt een hele lange tijd, wel zo'n 70 jaar zijn ze in ballingschap. Een hele generatie is daar gestorven. Vele jaren later, onder Ezra en Nehemia, daar mag een deel terug naar Jeruzalem om de tempel en de stad te herbouwen. Dit gaf echter heel veel tegenstand van de omringende landen. Die terugkeer van het volk liep daardoor heel veel vertraging op, want het ging gewoon niet lekker. En hoewel het volk lang in ballingschap zou moeten blijven, en nog misschien nog wel langer, was het zwaar teleurgesteld en kan ik me zo voorstellen dat God daarvan ook de schuld krijgt. Maar dan laat God weten dat die ballingschap niet lang meer duurt. En via Zacharia, de profeet, laat hij weten dat er komt een einde aan. En in Zacharia 9 lezen we dan ook over de profetie van dat einde van die ballingschap. En dat de vijanden worden verslagen door de terugkeer van de koning van Juda naar Sion. En deze koning die bracht bevrijding, alleen niet op de gebruikelijke manier. Als een koning een stad of een land kwam bevrijden, dan kwam de koning op een paard met zijn leger, met zijn zwaard in de hand. Ik heb jarenlang zelf paard gereden en dat geeft toch een soort gevoel van macht, zo hoog op een paard zitten. En zo komt de koning binnen als hij een land of een stad wil gaan bevrijden. Maar deze koning kwam op een ezelsveulen met een stelletje ongewapende, simpele, normale burgers achter zich aan en voor zich uit. En een koning kwam alleen op een ezel of op een ezelsveulen als hij vrede kwam sluiten. Niet om te bevrijden direct met zijn leger, maar om vrede te sluiten. En bij het sluiten van vrede nam de koning altijd een nederige positie aan. En kwam nooit op een paard. En naar dit Bijbelgedeelte refereert Matteüs als hij Jezus op die zondag voor de Pesach, als hij Jeruzalem gaat binnenkomen. Jezus geeft twee van zijn discipelen de opdracht om naar een ezel en een ezelin haar veulen te halen in het dorpje Betfage. Bij de olijfberg, Betfage. Nou, dat is best vaag, hè? Maar nee, Jezus geeft precies aan waar deze zal staan, waar ze het kunnen vinden en dat de Heer het nodig heeft, mocht men daarnaar vragen. En dan zouden ze het meegeven. Zo gezegd, zo gedaan. De discipelen gaan het dorp in. Ze vinden inderdaad die ezel en het ezelin de veulen. En Matteüs verklaart dan ook waarom dat zo gaat. En hij zegt in Matteüs 21, vers 4 en 5, dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. In dit geval Zacharia. Toen hij zei, zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een juk dragende ezelin is. Hiermee refereert hij dus naar Zacharia 9, vers 9. De entree van Jezus in Jeruzalem was dus een vervulling van wat de profeet honderden jaren eerder had voorzegd. Of andersom, God wist al honderden jaren eerder tot in detail te vertellen hoe Jezus het einde van zijn leven zou gaan verlopen. Profeten lieten het weten. Want ook Jezus kwam om te bevrijden. Hij kwam op een ezelsveulen, nederig, arm. Ook hij kwam niet op een paard met een zwaard, maar met een ezelsveulen als koning die vrede kwam brengen. Hij is niet zomaar een koning, hij is de vredekoning. Of zoals Jesaja hem noemt, onze vredevorst. Hij kwam niet met een zwaard of met geweld, en ook dat heeft Zacharia al eerder gezegd, in Zacharia 4 vers 6, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. En we zien het eigenlijk al in de hof van Gethsemane, vlak hiervoor. Als soldaten komen om Jezus te arresteren, dan is het Petrus die zijn zwaard trekt en bij de dienaar van de hoge priester zijn oor afhakt. Waarop Jezus zegt, Petrus, doe je zwaard weg, want alle die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard ook omkomen. En vervolgens geneest Jezus deze man met zijn oor. Jezus kwam niet om te strijden, hij kwam om vrede te brengen, om genezing te brengen. En dat is dan ook het eerste wat we mogen meenemen van Psalm Zondag, van de profeet. We hebben een God van vrede en niet van strijd. Een Heer die een ieder zijn vrede wil geven. Niet zomaar een vrede die je in de wereld kan vinden, maar zijn vrede. Niet van nature, maar een bijzondere vrede. Een vrede die alleen Hij kan geven en die alle vrede te boven gaat. Een Heer die nooit de strijd aangaat. Ook niet om jou te verlossen. Die je vrede aanbiedt, ook jou, en het nooit opdringt. Die in alle nederigheid jouw leven wil binnenkomen. Die op jouw deur klopt en vraagt, mag ik binnenkomen? Mag ik jou vrede geven? En hij wil best die ezel zijn die twee keer bij jou aan dezelfde steen stoot. Alleen zou het best kunnen zijn dat jij de ezel bent als je dat niet aanneemt. We hebben een God van vrede. Maar Zacharia, de profeet, laat nog meer weten. Hij geeft zelfs aan hoe Jezus zijn vrede geeft. Als het niet door het zwaard is, hoe geeft hij dan die vrede? Dat staat in vers 11 van Zacharia 9. Dan staat, vanwege het bloed van uw verbond heb ik uw gevangenen vrijgelaten. Daar zie je al dat Zacharia profeteert over hoe die vrede mag komen. Niet door een bloedig gevecht, maar door het bloed van het verbond. En hier vinden we direct de heenwijzing naar die laatste avondmaal in de bovenzaal, waarin Jezus tegen zijn discipelen zegt bij het nemen van de wijn, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor jullie uitgegoten wordt. Niet door het bloed van anderen, Niet door het bloedvergieten van beesten of wat dan ook, maar door zijn eigen bloed, welke zou vloeien op Golgotha. Onze vrede met God de Vader is door het bloed van Jezus Christus, zoals we het ook net gezongen hebben. Wat we ook hierbij moeten meenemen in de gedachte is dat op deze zondag, die zondag voor Pesach, dat het precies de zondag is dat Jeruzalem binnenkomt, dat er op dat moment ook alle families een lam gingen uitzoeken, die met Pesach zou worden geslacht. Een vlekkeloos lam. Dus op het moment dat Jezus die stad binnenkomt, komt hij ook binnen met allerlei lammen die naar de stad komen om daar bij de families aanwezig te zijn die komende dagen. Duizenden lammen wiens bloed ook zal vloeien, 5 dagen later. Ook hier hadden de woorden die Johannes de Doper had uitgesproken ook op zijn plaats zijn. Toen hij zei, zie het lam Gods die de zonde van de wereld wegneemt. Het lam Gods. Het was een bijzondere samenloop van omstandigheden. Nauwkeurig geregisseerd door die grote God, al voorzegd in het Oude Testament en wat hier allemaal samenkomt. Profeten lieten het weten. En toch hebben velen het toen gemist. Ook aan ons allemaal is zoveel door God geopenbaard en opgeschreven, duizenden jaren eerder dan dat wij dit nu lezen. En toch zijn er vandaag de dag nog steeds zoveel mensen die het missen. Die net zoals het volk destijds, ook nu eigenlijk geen excuus hebben. Die wellicht zo koppig zijn als een ezel om niet naar Jezus toe te willen komen. Mensen van wie het spreekwoord eigenlijk zegt, wie als een ezel geboren is, zoals een ezel sterven. Vandaar dat de roepstem vandaag de dag nog altijd klinkt, die ook Paulus aan Timotheus zegt, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Die oproep is ook altijd nog aan ons vandaag, opdat anderen niet zullen missen wat al duizenden jaren eerder door de profeten is gesproken. De profeten lieten het weten. Maar wat er ook in Zacharia naar voren komt, is dat er staat, in vers 10, hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van rivier Eufraat tot aan het einde der aarde. Het is niet zo dat Jezus alleen maar kwam om het vrede te brengen bij het volk van Israël. Zijn vrede, verlossing was van zee tot zee, van Eufraat tot het einde van de aarde. En hoewel Jezus wel in eerste instantie kwam voor het volk van Israël, laat Zacharia hier al weten dat het niet alleen voor de Jood is, maar ook voor wat we noemen de heiden. Ook zij zouden deel uit gaan maken van zijn koninkrijk, toen al voorzegd. En de Romeinen hadden dan wel een bord aan het kruis van Jezus gespijkerd met de woorden de koning van de Joden. Maar het was een Romein centurion die de eerste was die erkende, dit is de Zoon van God. De rest van de wereld zou deel worden aan dit Gods geschenk. En de profeet liet het weten. Wat wij dus ook uit die psalm zondag van Zacharia mogen leren, is dat we een God hebben van vrede, die hij heeft bereid door het bloed van zijn zoon, en dat dit geldt voor een ieder in heel de wereld. Niemand uitgezonderd. Of je nou een moordenaar bent aan het kruis, die tot erkenning komt dat hij de Messias is, of dat je een belangrijke man als centurion in het leger bent, of een arme man die bij de belastingdienst werkt en per ongeluk een vreselijke fout maakt, of een verkenner die interne aantekeningen laat weglekken, het maakt voor de Heer allemaal niets uit. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar er is nog een oud-testamentische tekst die ook refereert aan de psalmzondag, namelijk psalm 118. Lees vers 19, 22 en 25 tot 28. Ontsluiten mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan. Ik zal de Heere loven. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot een hoeksteen geworden. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere, wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God, hij heeft ons licht gegeven, bindt het feestoffer vast, met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven, mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dit zijn de woorden die met name met Pesach worden gesproken. En worden gezongen zelfs. Dit zijn de woorden die de mensen roepen als Jezus Jeruzalem nadert. En ook door Matthäus wordt aangehaald in Matthäus 21 vers 9. Nee, die niet. Het zijn de woorden van een psalm in Matthäus 21 vers 9. Daar staat de menigte die voorop liep en die volgde riep. Hosanna, de Zoon van God, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Het zijn de woorden van een psalm die een Jood kende. Hij wist dat deze psalm met de komst van de Messias te maken had. Dus al die mensen die het roepen, die kennen die psalm. En die halen ze ook aan. Alsof ergens deze mensen die Jezus vergezellen op zijn weg, weten, dit is de Messias die komen gaat. En hoewel vaak wordt aangehaald dat dezezelfde mensen 5 dagen later in Jeruzalem roepen, kruisigt hem, kruisigt hem, kruisigt hem. En dat we daar ook heel veel preken op afmaken. Dat we zeggen van hoe kan het dat je 5 dagen later zo jezelf omdraait. Is het maar zeer de vraag of dat zo is. Het is de vraag omdat de groep die Jezus vergezelde nooit een hele grote groep geweest kan zijn. Dat zouden de Romeinen nooit toelaten. Die zouden elke oproer zouden ze terneerslaan. Elke massale oproer zouden ze niet toestaan. Dus wat meer waarschijnlijk is dat dit een groep mensen was die Jezus vergezelde vanuit Betanië. Mensen uit het dorpje, volgelingen van hem uit Galilea, die vlak hiervoor nog Lazarus uit de dood hebben zien opwekken. Een kleine groep mensen die palmtakken en hun kleren op de weg leggen als teken van onderdanigheid aan deze nieuwe koning, die met palmtakken zwaaien. Palmtakken als teken van overwinning, maar ook als herinnering aan de bevrijding uit Egypte. Wat dat gebeurde middels zwaaien van palmtakken, herdacht bij het Loofhuttenfeest. Een kleine groep mensen die Hosanna roept, dat betekent breng nu verlossing. Een kleine groep mensen die roept, hij komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemelen. Een kleine groep mensen die ook weet dat diezelfde psalm zegt, dit is de steen die de bouwlieden versmaad hebben. Hij is tot hoeksteen geworden. Zij wisten die tekst. Het zou zomaar kunnen dat deze mensen, die kleine groep, beseft, dit is de Messias die verlossing komt brengen. Want ook die combinatie van palmtakken zwaaien en verlossing is een voorafschaduwing van wat we in Openbaringen 7 lezen. Daar staat in vers 9, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Het wijst heen naar onze overwinning in Christus. Het moment dat wij voor hem staan, bevrijd, verlost, bekleed met zijn kleed. Het is één grote regie van God. Profeten lieten het weten. Maar wat we ook opmerken in deze psalm is dat er niet alleen staat dat deze koning, de Messias, de stad binnenkomt met de woorden, vers 19, ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan. Maar dat het ook aangeeft dat hij naar de tempel gaat. Hij gaat de tempel binnen niet voor een gewoon offer, maar voor een feestoffer. Het dankoffer, of het vredeoffer in het Hebreeuws, de Sebach Shalem of Sebach Todah. En dat offer is niet door middel van een os of een geit, maar door het lam van God zelf. Het dankoffer wat ook bij het avondmaal werd gevierd, waar Jezus de dank brengt. En uiteindelijk haar vervulling vindt aan het kruis. Dus als wij mochten zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, dan denken we niet alleen aan Psalm Zondag, maar nog meer naar de dankbaarheid dat de koning der koning in ons midden is gekomen om het offeraltaar te beklimmen, de tempel in te gaan, het offeraltaar te beklimmen, om vrede te brengen door God. En we lezen dan ook in de evangelie dat Jezus na zijn komst in Jeruzalem rechtstreeks de tempel binnengaat. En wat hij aantreft is niet wat het zou moeten zijn. Het huis van gebed. Maar het is wat hij noemt een rovershol. Ook dat is weer een vervulling van Jeremia 7 vers 11. Is dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen in uw ogen een rovershol? En hij kondigt dan ook aan dat er geen enkele steen van die tempel op elkaar zou blijven staan. Het zou met de grond worden gelijkgemaakt. En daarmee ook heel het oude Joodse systeem van offerandes en wet. En die woorden zijn weer vervuld 40 jaar na zijn dood. De profeten lieten het weten. Al met al zijn zo een handvol vragen die we ons mogen stellen met Psalm Zondag. Is Jezus in ons leven wat hij wil zijn, namelijk de vredevorst? Zijn we dankbaar dat hij dat bereid heeft door het vergieten van zijn bloed op Golgotha? Beseffen wij dat dit voor heel de wereld geldt? Dat niemand uitgezonderd is en dat wij dat mogen uitdragen? Realiseren wij ons dat wij straks voor zijn troon staan? Hopelijk met palmtak in onze hand van de overwinning. Met als laatste vraag, hoe treft hij ons aan als wij de tempel zijn waar hij gaat binnenkomen? En we hebben geen excuus. Zomaar 5 dingen die we uit de profeten mogen leren. Is hij jouw vredevorst? Ben je dankbaar voor zijn bloed? Beseffen we dat de wereld dit geldt, niemand uitgezonderd? Dat jij straks voor zijn troon staat met als vraag, hoe is hij nu in jouw tempel aangekomen? En we hebben geen excuus, want de profeten lieten het weten. Amen. Zullen we danken voor zijn woord? Vader, dank u wel, Heer, dat we zo mogen zien hoe groot u bent, hoe diep uw woord gaat. Dat het echt woorden van u zijn, dat u al zoveel jaren daarvoor tot in detail vertelt hoe het gaat. En dus ook in detail vertelt hoe het ons vergaat. Vader, help ons om ons te spiegelen aan uw woord. Dat we naar uw woord mogen wandelen. Dat ook wij zo dadelijk als overwinnaar voor u mogen staan. Met palmtak in onze handen. Zwaaiend naar u die de grote overwinnaar bent. En dat we deel mogen zijn aan uw koninkrijk. Deel mogen zijn aan uw zegeningen. Omdat u die weg voor ons bent gegaan. Zo dank u dat u ook nu nog steeds op die deur klopt. En vraagt, mag ik jou vrede brengen? Dat u nog steeds in ons leven binnen wil komen, nederig. Als een koning aan de ene kant, maar heel nederig op een ezel. Vader, ik bid u voor die mensen die u nog niet hebben toegelaten, dat ze mogen zien wie u bent, wat u wilt doen. Dat ze vandaag op deze Psalmzondag mogen beslissen, komt u ook in mijn leven binnen. Ik dank u zo, Heer, dat u uw woord daardoor wilt spreken en wilt u maar een naprediker zijn in ons midden. En daarvoor danken we in Jezus' naam.